Vanochtend geen doopdienst. Geen kindje wordt opgedragen. We hebben geen avondmaal. We hebben geen presentatie van iets nieuws. Gewoon een hele normale dienst. Ja, ik vind dat zo leuk. Dan staan we hier en lopen we de dienst door. Maar ja, de opening van dienst, worship. En dan komt de preek. Een gewone dienst. Maar eigenlijk is er helemaal niks gewoons aan. Want Jezus is hier in ons midden. En dat maakt het zo, zo bijzonder. En wat ook natuurlijk heel bijzonder is, is dat jullie er zijn. En dat we hier samen God mogen vieren. En natuurlijk is het heel bijzonder als Deborah de dienst opent. Dat vinden wij ook allemaal, geweldig. Maar en het is als de gemeente samenkomt, is het toch wel heel bijzonder. En dan mogen we van God horen, luisteren naar zijn stem. Luisteren wat hij te vertellen heeft. Ik ben enorm aan het genieten van Marcus en allemaal pareltjes aan het ontdekken. En moet opletten dat ik niet te veel zijstraatjes bewandel. Maar ik begin meteen wel met een zijstraatje. Want ik moet even wat neerleggen, wat grond, iets neerleggen, zodat we daarop verder kunnen bouwen. En ik vind het wel grappig. Nederland is bekend van dat Nederlands niet zo houden van dat er een baas is. We zijn heel nivellering, alles moet gelijke monniken, gelijke kappen. We houden niet zo van gezag of gezagdragers, autoriteiten en zo. Dan zijn we allemaal een beetje zo van. Nee. Maar autoriteit hebben vinden we wel allemaal leuk. Dus dat is wel iets waar we denken van ja, als ik het zelf heb, vind ik dat wel mooi. Maar de Bijbel spreekt heel veel over autoriteit. En dat is een heel belangrijk thema waar we vandaag ook komen. En 1 Petrus 3, vers 22, ja, daar komt dat woordje voor. En 1 Petrus 3, 22, dat laat de soevereiniteit van Jezus Christus zien. En luister naar deze woorden. Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. En dat woordje machten is het Grieks woordje exousia. En exousia betekent autoriteit, macht, gezag. En dat is aan hem gegeven. Hij is de hoogste macht. Jezus heeft de hoogste macht. En voor ons christenen is het zo belangrijk altijd weer te beseffen. Jezus zit op de troon aan de rechterhand van de Vader. Engelen, machten, krachten, alles is onderworpen aan hem. Jezus heeft de hoogste naam. Hij is het hoogste, de hoogste autoriteit, de hoogste macht. En wat zo bijzonder is, deze Jezus die daar zit aan de rechterhand van de Vader, die heeft zijn autoriteit gedelegeerd. Gedelegeerd. Hij heeft autoriteit gedelegeerd. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft ons zijn naam gegeven. Je hebt de naam van Jezus ontvangen. Dus als wij bidden, dan bidden we in de naam van Jezus. Als wij bidden voor zieken, dan doen we dat in de naam van Jezus. Als we afsluiten een preek in de naam van Jezus. Als we uitgaan, dan doen we dat in de naam van Jezus. En dat is, waarom kunnen wij dat doen? Omdat we die naam ontvangen hebben. En zo op die manier oefenen we autoriteit uit die Jezus ons heeft gegeven. Dan lees je in Matteüs 10 vers 1. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht, exousia, autoriteit, om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dus we hebben autoriteit ontvangen. Nou, ik vind het wel bijzonder dat ik dus heel wat met politieagenten heb. Dus ik weet toevallig, Hans, jouw vader was politieagent. Ik weet dat Gerrit was politieagent. En Fabio was politieagent. En onze oudste, een van onze oudste, is politieagent. Maar wat leuk is, als onze Marijn zometeen naar de Wibouwstraat gaat. En dan staat hij daar en wil auto's stoppen. Dan krijgt hij een gebaar terug van hier. ik stop niet. Maar als hij in zijn politiepak staat en een 18 ton vrachtwagen komt op hem af en hij doet zo, dan stopt hij. Dan stopt die vrachtwagen. En dat is niet door de kracht van ik stop. Nee, dat is door de autoriteit die hij gekregen heeft. En snap je dus de verschil tussen kracht en autoriteit? Een politieagent heeft autoriteit gegeven. En drie hele belangrijke dingen die eigenlijk ook voor ons gelden. Wil ik even doornemen. De autoriteit van een politieagent zit hem dus in drie dingen. Een politieagent staat onder de autoriteit van de burgemeester als het gaat om handhaving. En hij staat onder de autoriteit van de officier van justitie als het gaat om strafbare feiten, opsporing, onderzoek. Dus hij heeft gedelegeerde autoriteit. Nummer twee, de autoriteit van een politieagent zit hem ook in zijn kleding. Civiel agent is ook een politieagent. Je blijft politie, of je nou slaapt, staat of rondloopt. Maar in zijn pak, in zijn uniform, wordt hij als zodanig ook herkend. En dan denk je als een christen ook, als een christen wil handhaven, als jullie willen handhaven in de geestelijke wereld, heb jij jouw geestelijke wapenrusting aan. Even heel belangrijk. Van ja, ik ben een christen, ik ben gedoopt. Wil jij handhaven? Trek ook heel bewust jouw geestelijke wapenrusting aan. En het derde is mandaat. Een politieagent heeft mandaat gekregen om uit te voeren. Actie is gevraagd. Een agent kan in uniform zijn, autoriteit hebben, autoriteit van de burgemeester ontvangen en alles. Maar als de boeven niet worden gestopt tijdens de bankoverval en de agent zit de donuts te eten, dan gebeurt helemaal niks. Dan kan hij in uniform zijn en hij kan gezag hebben, hij heeft autoriteit en zo, maar hij doet niks. Dan gebeurt er ook niks. Dus wat betekent dat voor ons christenen? Wat kunnen wij daar van die dingen leren? Voor ons christen geldt hetzelfde. Je hebt gedelegeerde autoriteit van Jezus Christus ontvangen. Nummer 1. Jij bent bekleed met Christus en je hebt de wapenrusting ontvangen. Nummer 2. En nu moet jij in actie komen. Want als jij niks doet, kan de duivel nog steeds over je heen lopen. Kunnen situaties je nog steeds overwhelmen. Dus denk er goed aan. Kom ook in actie. Weet dat je autoriteit ontvangen hebt. Weet dat je bekleed bent met Christus en trek die wapenrusting ook bewust aan, maar ook kom in actie. Nou, jullie denken allemaal van, dit was Matteüs 10 en waar blijft Marcus? snap ik. Geen paniek. Maar het volgende gedeelte van Marcus gaat om autoriteit en dat de autoriteit van Jezus. En wat bijzonder is aan de rest van Marcus, want we zijn tot 22 gekomen, denk ik. Vorige keer, de rest van Marcus gaat, dus van hoofdstuk 1, gaat over dat de discipelen kijken, zien. Ze gaan observeren wat Jezus doet. Ze zijn nog passief. Ze gaan zien wat Jezus doet. En daarin, met vooral het eerste gedeelte, is het heel belangrijk om te weten wat autoriteit betekent. Nou, vanochtend kijken we dus naar Jezus. Wat hij doet, hoe hij dingen doet. Hij heeft autoriteit, wat kunnen we van hem leren? En het eerste is dus, als je een goede volgorde van je wordt christen, wat is het belangrijkste eerst te doen? En dat is kijken, observeren, hoe doet onze rabbi het? Ik ben een discipel, hij is de meester. Ik wil zien hoe hij het doet. Want we zien een groeiproces in discipelschap. Marcus begint met de introductie van Jezus als een volwassen man. Dus niet zoals bij Lucas en niet zoals in Matteüs. Jezus komt als volwassen man, zien we als hij verschijnt op het toneel. Hij wordt gedoopt, hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En pas daarna gaat hij discipelen uitkiezen. En met de discipelen begint de bediening van Jezus Christus. En wat opvalt in de rest van hoofdstuk 1, is dat alles aan bod komt van de bediening van Jezus. Komt meteen aan bod in allemaal verschillende aspecten. Jezus onderwijst, hij predikt, hij geneest, hij bevrijdt. Hij toont barmhartigheid op verschillende manieren. En al die tijd, als we dat lezen in hoofdstuk 1, de discipelen zijn nog alleen maar passief gaan kijken. En die doen nog helemaal niks. Helemaal niks, maar ze zien de meester handelen. En dit is zo belangrijk, dit mag niet overgeslaan worden als wij tot geloof komen, dat we gaan observeren en zien, hoe doet onze meester het, hoe doet Jezus het? En voor jou, voor ons geldt natuurlijk, hoe doet onze geestelijke papa of vader, de mensen die ons tot geloof gebracht hebben, en veel te snel stappen mensen meteen, willen ook allemaal dingen doen, maar ga eerst even kijken, volg het voorbeeld, hoe deed Jezus het? Hij is de meester, hij is de rabbi. Rabbi en discipel hoort altijd bij elkaar. Hij doet het voor en wij doen hem na. Nou, de stappen van discipelschap, het begint met kom, volg mij. Daarop moet een respons komen, daar moet een antwoord op komen. En het antwoord is geloven in Jezus en ons laten dopen. Dan begint die navolging. En dan, wil ik vanochtend opperen, dan begint het observeren. Het kijken, het zien van, hoe doet Jezus dat? Mijn geestelijke vader, de mensen om mij, hoe doen zij dat? Maar vooral, we hebben de Bijbel, kijk hoe Jezus dingen deed. En vervolgens zien we, gaat de discipel met de meester, met de rabbi, samen aan de slag. Dus eerst observeren, dan doen ze het samen. Dan mogen de discipelen het zelf doen, maar Jezus kijkt mee en ziet hoe ze het doen. En vervolgens zendt de meester de discipel uit. En dan mogen ze het alleen doen. Nou, voor ons geldt natuurlijk, prijs de Heer, Jezus heeft ons uitgezonden, maar ons de Heilige Geest gegeven. Dus we zijn nooit echt alleen. Maar weet je wat ik zo leuk vind? In de praktijkopleiding vandaag de dag, hè, met leermeester en gezel, gebeurt precies hetzelfde. Dat is dat principe van, het principe van discipel en rabbi, zie je daar ook. Hè, bij een timmerman, bij een elektricien, bij een loodgieter. Hè, ze zien eerst kijken wat de leermeester doet. Dan samen met de leermeester te werk gaan. En vervolgens onder toezicht van de leermeester doen. En de leermeester kijkt van, ja, goed, ja. Elektriciteit, nee, au! Nee, Oké, zo stel ik me dat voor. Bij elektriciteit, ja, bij zagen vind ik het nog enger. Of zo. Ging het goed? Ja hoor, ja. Ging heel goed. Heel goed. maar dat, zo gaat het met de leermeester en gezel. En je mag dan alleen dingen doen. Je mag ook fouten maken. En dan is maar de leermeester kijkt toch een beetje over de schouder heen. Maar dan komt het punt van, dat je een diploma krijgt. En nu ga de wereld in. En je mag het zelf doen. Nou, prijs de Heer. En bij ons is het zo van, als wij dan uitgezonden worden. En als wij dingen zelf mogen doen. Dan is de Heilige Geest nog steeds bij ons. En trouwens, dat is, dit is allemaal een levenslang proces. Ik ben nog steeds aan het leren. Maar dit alles is puur discipelschap. Leermeestergezel, dat is discipelschap. Nou, de rest van Marcus 1 is, wat ik al zei, is een compleet palet van wat Rabbi Jezus voordoet. De discipelen observeren eerst, ze doen nog niks. En dat zien we dan in Marcus 1, de 21 tot 28. Dan zien we dat Jezus onderwijst met autoriteit. Dat is goed. Jezus onderwijst met autoriteit. En we zien dan dat in de synagoge een bezetene wordt bevrijd. Vervolgens, de volgende sectie is van 29 tot 31. Schoonmoeder van Simon Petrus wordt genezen van koorts. Dan zien we de volgende sectie, 32 tot 34, mensen worden genezen van allerlei kwalen. Alles komt te bod, alles, Jezus geneest alles. En dan de volgende sectie is 35 tot 38, allemaal nog hoofdstuk 1. Jezus gaat rond en preekt. Jezus was vooral een onderwijzer, maar hier zien we ook dat Jezus rondgaat en preekt het evangelie. En dan tot slotte 39 tot 45, demonen worden uitgedreven en ook iets heel kenmerkends van de bediening van Jezus, een Melaatse man wordt genezen, wordt gereinigd. Ik vind het heel bijzonder, daar gaan we later ook, wat betekent dat, Melaatsheid wordt vooral gereinigd. Nou, hele palet van de bediening van Jezus komt daarvoor, en de discipelen, die gaan nog alleen maar kijken, zijn nog even passief. Elke keer, in elk van deze voorbeelden, wordt de autoriteit van Jezus getoond. De discipelen zien hoe Jezus opereert, functioneert in de autoriteit. Ik had graag alle 5 punten willen behandelen, maar dan zouden we ook heel lang hier zitten. Dus ik ga eerst alleen die eerste sectie van 21 tot 28 ga ik behandelen. En de rest ga ik wel een beetje benoemen. Marcus 1, 21 tot 28, ik ga het voorlezen. En ik wil jullie vragen om eventjes in de situatie van Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus je te verplaatsen. En jij bent nu die observator en ziet wat Jezus doet. Dus ik ga het voorlezen en dan denk even, oké, hoe zou dat zijn als die discipelen dit nu, ze zien dit nu voor het eerst, wat Jezus aan het doen is. Want ze zijn net uitgekozen. Ze volgen Jezus nu net na, misschien een paar dagen geleden. Zeg, volg mij, ze volgen hem. Jezus begint. Wat doet hij? Hij onderwijst met autoriteit. En dus verplaats je even in de ogen, in de situatie van de discipelen. Markus 1, vers 21. Ze, hè, dat is Jezus en discipelen, dat lees je uit de context, gingen op weg naar Capernaum. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Jezus was een leraar, een onderwijzer. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, exousia, met autoriteit. En dan zaten niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. En Jezus sprak hem streng toe, zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot ontzag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Nou, als je de afgelopen twee zondagen hier was, dan weet je ook al dat dat woordje al gauw, meteen, direct, allemaal hetzelfde woordje, euthos. Meteen, direct, alles gaat snel bij, al gauw. Het nieuws over Jezus verspreidde zich direct, meteen, al gauw, terstond, overal in Galilea. Nou, dus Rabbi Jezus, de rabbi. Een nieuwe rabbi is in town. En hij gaat natuurlijk naar de synagoge toe. En hij vertelt, hij predikt, hij onderwijst. Met ontzag. En niet ontzag, dat hebben wij gezag. Ja, wel goed opletten, hè? Jongen. Ja, je moet niet allemaal alles geloven wat de voorganger zegt. Je moet alles checken in de Bijbel wat daar staat. En ja. Goed, Marcus' verhaal hier van dit verhaal in de synagoge is wat compacter dan bij Matthäus en Lucas. En Marcus legt de focus op het effect van het onderwijs van Jezus. Wat doet het met de mens? In Matthäus is heel veel wat Jezus onderwijst. En in Marcus is hoe Jezus dingen doet. En het wordt omschreven wat Jezus doet. Dus eigenlijk van het onderwijs van Jezus zelf lees je niet. Het is wat Jezus allemaal doet. En dat is dat compacte wat Marcus hier neerlegt. Nou, Jezus viel op door twee dingen in zijn bediening. Het door tekenen en wonderen te verrichten en door te onderwijzen met gezag, met autoriteit. Dus dat waren de twee kenmerken, tekenen en wonderen en gezag. Jezus onderwees uit de Bijbel, dezelfde Bijbel, dus het Oude Testament, de Tenach, de Torah, de geschriften, de profeten. Jezus onderwees daaruit. En precies hetzelfde wat uit dezelfde boeken waar de schriftgeleerden uit predikten. Maar de mensen vielen meteen op van, ja, maar wat Jezus doet hier is anders. Dat is anders, het voelt anders. Ja, Jezus doet dat met gezag. Nou, hoe ziet dat eruit? Waarom, wat was de vorige Sabbat, was daar de schriftgeleerde die wat dingen vertelt. En nu komt Jezus met gezag. Hoe ziet dat eruit? Nou, ten eerste weten we, Jezus had de Heilige Geest ontvangen bij zijn doop. Die kwam op hem. Dus daaruit komt natuurlijk het gezag voor. Maar ook Jezus onderwees als iemand die de gedachten van God kende en de opdracht had gekregen dat te verkondigen. Hij stond direct in lijn. Hij was door God gezonden. Ja, hij is zelf God, hij is mens geworden. Maar hij is gezonden en verkondigt de gedachten wat God wil. En daarmee sprak Jezus met goddelijke autoriteit uit zijn woord. Wat Jezus zegt, moet daarom ook geloofd worden. Zijn woorden zijn de waarheid zelf. En als men niet naar hem luistert, dan zal men op de laatste dag buiten het koninkrijk van God staan. Zo, dat is het ontzag. Zo, luister naar de woorden van, dit zijn niet zomaar woorden, dit zijn goddelijke woorden, dit is een boodschap. Hier moet je naar luisteren, hier moet je iets mee doen. Nou, wat bijzonder bij Jezus is, zijn onderwijs gaat altijd gepaard met woord en daad, woord en daad. Dat gaat altijd samen, woord en daad. Bij Jezus is het woord en daad. Jezus is aan het onderwijzen en een man die bezeten is van een onreine geest wordt bevrijd, midden in de dienst, in de synagoge. De demon in de man, die kon niet langer stilhouden, want Jezus sprak met gezag, dus die kon niet zwijgen en die moest het uitschreeuwen. En wat zegt hij? Wat hebben we mij met jou te maken? Jezus van Nazareth, ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Nou, ik vind dit altijd, ik wil hier altijd meteen een antwoord op geven. Ben je gekomen om ons te vernietigen? En zegt, ja, ja, dat is waarom Jezus gekomen is. Hij is gekomen om de werken van Satan te vernietigen. Yes, dus ja, dat had je goed door, demon. En demonen die kunnen ook best wel half waarheden zeggen en dingen zeggen die half waar klinken en alles. En want hij zegt ook van, jij bent de heilige van God. Nou, dit willen we even, we gaan nu even observeren hoe Jezus dingen doet. Hè? Dus dat vind ik, want we zijn discipelen en we gaan kijken hoe pakt Jezus zo'n situatie nu aan. De eerste stap van navolging is zien. Bij Jezus was demonen uitdrijven, moet ik even zeggen, was niet een 7-stappen-programma. Hij dreef ook demonen nooit uit bij gelovigen. Dat waren altijd niet-gelovige mensen. En we zien dat Jezus altijd heel resoluut was. Hij zei, zwijg! Ja, maar die demon zegt toch, je bent de heilige van God. Dat is toch mooi dat hij dat zegt? Van, ja, hij herkent toch wie hij is. Hey, laat die demon even wat verder praten, weet je. Want zeg toch interessante dingen. Zeg, nee, Jezus zegt, zwijg. Stil. Want dit is de bron, is verkeerd. Stil. Heel resoluut. He, en ik vind het zo bijzonder. Jezus zegt, zwijg en ga uit hem weg. En de onreine geest deed de man stuittrekken en verliet hem met luide geschreeuw. Nou, bij het grondpersoneel van Jezus gaat dat soms wat langer. Duurt dat soms wat langer. He, en ik zou zeggen, ga niet in discussie met demonen. Maar bij ons, ik ook wel mee te maken gehad, maar we bidden. Soms duurt het een half uur of 10 minuten of wat. Je bent aan het bidden voor mensen die bezeten zijn. Daar moet je de tijd voor nemen. Jezus had de autoriteit, bij hem ging het in 1 keer. En dat heb ik ook al meegemaakt, dat is fantastisch. Maar wij hebben gedeelde autoriteit, maar laten wij ook onze geestelijke wapenrusting aan hebben. Wees dat, en laten we ook resoluut zijn. Leg demonen meteen het zwijgen op. Dat is ontzettend belangrijk. En ze verspreiden alleen maar leugens. Het komt van de verkeerde bron. Ze verdraaien waarheid. En demonen willen altijd aandacht op zichzelf richten. Op zichzelf wegtrekken van Jezus. Dus dat moeten we niet toestaan. Nou, Jezus doet alles in autoriteit. Hè, met woord en daad. En het verschil natuurlijk met Jezus is, Jezus zegt niet in de naam van Jezus, want hij is Jezus. Dus hij is de autoriteit zelf, hij is gezag zelf. Dus Jezus hoeft niet te zeggen, in de naam van Jezus ga eruit, maar wij doen dat wel. Dus als wij dat hadden gedaan, dan zeggen wij, zwijg in de naam van Jezus en ga uit in de naam van Jezus. Dat snap je, want wij doen dat onder de autoriteit van Jezus zelf. Het verschil is ook, wat ik hier ook heel bijzonder vind, is dat er staat een onreine geest die zegt de heilige van God. En dat is ook iets waar je snel misschien overheen leest. Die onreine geest staat tegenover heiligheid, onreinheid, heiligheid. En die proeft dat. En ik denk ook dat is hoe die demon niet meer stil kon zijn. Want God, Jezus was aan het preken, autoriteit. En daar moest wat gebeuren. En als onreinheid met Gods heiligheid in contact komt. Ja, dat is natuurlijk een grote clash. En Jezus, de heilige. Dus jij merkt al, Gods heiligheid is veel sterker als alle onreinheid. En ik vind ook altijd mooi, als je beseft ook altijd dat het licht zoveel sterker is als duisternis. Dus de duivel die doet zich altijd heel met groot tara, tara. voor. Het duisternis kan heel overwhelming zijn, maar je doet het licht aan en het duisternis is weg. Nee, dus vergeet niet die lichtswitch aan te doen. Nou, ergens in het leven van deze man heeft hij een kiertje geopend, een deur geopend, heeft hij voor een demon, voor onreinheid, voor vuiligheid, occultisme. Hè? Het staat er niet bij hoe dat gebeurd is, maar hij werd bezeten. En zo kon zo'n onreine geest het bezit nemen van deze man. De Bijbel noemt een aantal soorten demonen en vooral wat ze ook doen. En ik wil dat even oplezen. Ik wou daar een plaatje bij zoeken en toen dacht ik, nee, liever niet. Als je dat, maar je zei een onreine geest, Marcus 1 vers 24, geest van ziekte. Niet alle ziektes zijn demonisch, maar dat is wel heel handig als je dat weet. Als je voor iemand bidt voor genezing, maar het is een geest van ziekte, dan moet je die demon bestraffen. Dus dat is heel belangrijk te weten. Dus er is ook een geest van ziekte. Geest van gebondenheid, Romeinen 8 vers 15. Geest van dood. En dan in Handelingen 16, dat is niet zo vertaald, maar dat staat in het Grieks, de Python. Python geest. En dat kan je meteen al verwurgen, die je af wil knellen en zo. En dat uitte zich in waarzeggerij bij dat meisje, die de pythongeest had, staat er. Nou, op verschillende manieren uiten zich demonen. En degene die voor bevrijding bidt, moet openbaring krijgen. Het is heel belangrijk dat je onder het bloed bent van Jezus. En als je gaat bidden, dat je ook, waar heb ik mee te dealen? Waar heb ik mee te maken? En wat ook heel belangrijk is, dat we begrijpen dat de Bijbel ook een verschil maakt tussen bezeten zijn van een demon en gebonden zijn, of lastig gevallen wordt, of geplaagd worden door een demon. Dus dat is een verschil. Dus je hebt gebondenheid, dat je aangevallen wordt, en lastig gevallen wordt, maar dan heb je ook bezeet. En daar maken wij een groot verschil van. Paulus werd behoorlijk lastig gevallen door een demon. Dat staat in 2 Korinthe 12 vers 7. En daar staat dat Paulus gekweld werd door een engel van Satan. Ja, hij was niet bezeten, maar hij had enorme aanvallen. En daar hebben we mee te maken, lieve mensen. Dat is niet fijn, maar daar hebben we wel mee te maken. Maar christenen zijn in die zin niet bezeten van een demon, want ze zijn in bezit van de Heilige Geest. Dus hier woont de Heilige Geest in mij. En dat is heel lastig als in één kamertje de Heilige Geest zit en daarnaast zit een demon. En dus licht en duisternis staat wel duidelijk, dat kan niet samengaan. Maar helaas kan een christen wel degelijk gebonden zijn, geplaagd worden van onreine geesten. Een geest van geplaagd worden door een geest van ziekte, gebondenheid. En dus dat kan helaas allemaal wel. En daarom hebben christenen ook bevrijding nodig. Maar ik vind het wel belangrijk dat wel dat woordje bezit en dat we dus. Want uitdrijven, dat ekbalo, dat is betekent dat hij erin zit. En ik geloof niet dat bij mij zit de Heilige Geest. En ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Dus daar kan een demon niet binnenkomen. Maar wel, je kan als christen helaas, en het hoort niet, het moet niet, maar je kan wel gebonden zijn. En als je gebonden bent, heb je wel degelijk bevrijding nodig. En die bevrijding kan ook met heel veel kan ook heftig aan toe gaan. Dus als je bevrijding nodig hebt, laat voor je bidden, zodat je bevrijding ontvangt. En dan wil ik echt zeggen, ook die 7 stappen van bevrijding, ik wil daar niks negatiefs over zeggen. Het is echt kan daar heel nuttig in zijn. Het is een zorgvuldig programma om dingen heel keurig dingen door te lopen. Maar besef wel, als jij een christen bent, wie daar in jouw leven op de troon zit. Nou, hier een aantal belangrijke dingen. Elke christen, en dat moet je als christen weten. Jij hebt autoriteit gekregen. Jij hebt zelf autoriteit gekregen. Dus nummer 1, als jij, je mag altijd voor, kom en we gaan voor je bidden, 100%. Maar Jacobus 4 vers 7 zegt het eigenlijk zo duidelijk. Ja, wat moet je doen als je geplaagd wordt, gebonden wordt en demonische aanvallen? Hij zegt, onderwerpt u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Ja. Onderwerp je aan God, aan Gods hoge gezag, verzet je tegen de duivel? Want doen wij dat wel? Bieden wij weerstand voor de duivel? Ik bedoel, het zegt van ja, je moet voor mij bidden voor bevrijding, maar bied jij zelf wel weerstand tegen de duivel? Laat je het allemaal weer gebeuren? Laat je het allemaal over je heen komen? Dus het eerst onderwerp je, submission, geef je radicaal over aan de Heer. Zeg, radicale toewijding, radicale onderwerping aan God. Heel je leven, alle kamertjes, alle deeltjes, alle onderdelen, toewijding aan God. En dan vervolgens moet je weerstand bieden tegen de duivel. Je hebt een wapenrusting gekregen. En de belofte van God. En we zijn goed om de beloftes van God aan te nemen en te geloven. De belofte van God is, en hij zal van je vluchten. Dat is een belofte voor jou en mij. Als ik aangevallen word en ik mij onderwerp aan Christus, aan God, en ik bied weerstand, dan zal hij van jou vluchten. He, dus aan gemeente, radicale toewijding, bied weerstand en hij zal van jou vluchten. En weet, als je heel diep zit, en als uiteraard, wij zijn er voor je. Er zijn broers en zusters, er zijn oudsten. We hebben een gebedsteam die voor bevrijding voor je willen bieden, absoluut. En we willen echt, en sommige dingen vind ik heel mooi hoe Karim dat zei. Er zijn mensen die gewoon wat langer tijd nodig hebben, die een proces doorheen gaan. En daar hebben we respect voor. En we begeleiden je, we helpen je. Ja, maar aan de andere kant wil ik dit wel meegeven. Heb je je onderworpen aan God? Heb je je helemaal onderworpen aan God? En het tweede is, bied je weerstand in jouw leven aan de boze? Ja, en sta op die belofte dat hij van jou zal vluchten. Jesaja 61 vers 3 is ook interessant. Daar spreekt over dat we een lofgewaad krijgen in plaats van een benauwde geest. Nou, ik heb dat toch een beetje iets meer onderzocht. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. In Engels staat er the spirit of heaviness. Een lofgewaad in plaats van spirit of heaviness. En dan denk je, oké, dat is misschien een demon die je lastig valt en die je benauwdheid maakt. Maar in het Hebreeuws is geest gewoon ruach. Ruach. Maar ruach betekent, is nog heel neutraal. Je weet, als ik alleen ruach zeg, kan het ook een stoute ruach zijn. Het kan ook mijn eigen ruach zijn. En het kan ook de ruach hakadosh zijn, de heilige geest. Dus je hebt de heilige geest, ruach hakadosh. Je hebt de rogot, raot, de slechte geesten. Het woord is ook gewoon ruach. En de ruach haadam, de geest van de mens. En de context, ik heb het van Jesaja 61:3, is niet een demon, maar je eigen geest die benauwd is. En de eigen geest die zwaar is. Oh, mijn geest is zwaar. En lieve mensen, dat kan ook. He, dat kan ook. En ik zeg niet, ik sluit demonie niet uit. En aanvallen, en dat is echt. Maar let ook op, jouw eigen geest kan ook onrein zijn. En met contact om. Je eigen geest kan bedroefd zijn. Je eigen geest kan zwaar zijn en benauwd zijn. En dus je moet moet weten waar je mee te maken hebt. Ja, want anders vecht je als Don Quixote zit je. een oorlog te voeren die er helemaal niet is. Dus Psalm 51 vers 12 geeft ons hier de antwoord. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, mijn ruach, hè? En maak mij standvastig. Ja, dit is het gewoon. Hè? Schep in een zuiver hart, vernieuw mijn geest en maak mij standvastig. Standvastig. Dat vernieuwing van geest is ook zo belangrijk. Dus ook dat, hè. Vergeet dat niet in het proces van, hè, want soms geven de duivel overal de schuld van. En van, ja, ik word aangevallen door de duivel, dit, de duivel, dat, en duivel. En soms is het ook van ons vlees dat moet sterven, onze geest die moet vernieuwd worden. Dus kijk ook, waar heb je mee te maken? En wat ik sowieso ook vind, uiteraard, is in principe is alles geestelijk. Hè? Dus als je een benauwde geest hebt of je worstelt ergens mee, daar maken demonen altijd. Hè? De boze probeert er altijd binnen te komen en wil daar gebruik van maken. Dus onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten. Hier gaan we een andere keer verder dieper op in. In kort, als je last hebt van een benauwde geest, Jesaja geeft je een prachtige oplossing. Ga de Heer loven en prijzen. Trek het lofgewaad aan. En dan zie je al, 99,999% is als jij met de benauwde geest er binnenkomt en jij gaat mee lofprijzen met de worship team, dan gaat die benauwde geest, wordt een lofprijzende geest. Dus, en voor die andere 0,01%, daar gaan we voor je bidden. En ik mag een proces doorheen gaan. We hebben geduld met je en absoluut, we willen je begeleiden en alles helpen. Maar doe de dingen die ook voor de hand liggen. Ga tegen je ziel zeggen van, ik geest, ga nu lofprijzen. Ik voel me er niet daarna. Ik heb een hele zware ochtend gehad, een rotweek gehad en alles. Maar weet je wat ik doe? Ik ga de Heer loven en prijzen. Ik ga hem groot maken. Ik ga Jezus aanbidden als nooit van tevoren. En ik ga juichen en alles. Kijk wat dat met je ziel doet. Dus dat is al... geestelijke oorlogsvoering 101, de introductiecursus. Nou, we hebben gezien hoe Jezus dingen doet. Wij observeren, wij kijken en wij doen het na. Ik ga nog even door dat volgende sectie, ga ik nog kort behandelen. En die laatste sectie eindigt met vers 28. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in de hele omgeving van Galilea. En dan de volgende vers die over de schoonmoeder van Simeon gaat, dit is echt heel interessant. En ik ben zeker, dit hebben jullie nog nooit zo gelezen. Dus bear with me, nog even volhouden. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks, meteen weer, bam, alles rechtstreeks, alles. Dan gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Oké, ik lees het nog een keer, zodat jullie even begrijpen wat hier gebeurt. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. Okay, ik wil het eventjes uitleggen. Ik weet dat over dit gedeelte heel veel gemene grapjes gemaakt zijn. En ik wil ze toch ook even vertellen, want ze zijn zo grappig. Maar, dus het beroemde grapje is van nadat Jezus de schoonmoeder van Petrus genezen had, zei Petrus tegen Jezus, dat was toch niet nodig? Oké, goed, dat is echt, kan echt niet, hè? Nee. En een ander grapje is van dat Jezus dit gedaan heeft, zodat zij hem kan bedienen. Want ik kwam thuis en ja, er is niemand die voor mij zorgt. Dus ik ga de schoonmoeder genezen en dan kan ze mij dienen. Oké, spaas bijzijde. Dit is een opvallende situatie. En ik zeg je, dat is meer herkenbaar als jij denkt, dit hier. Een demon wordt in de synagoge uitgedreven en de schoonmoeder van Petrus wordt plotseling ziek. Zie je daar een connectie? Dit is gewoon typisch. Dit is gewoon zo, zo typisch. Je maakt een fantastische dienst mee. Geweldige dingen maak je mee. Wauw, de dienst, wow, die preek was geweldig en de doopdienst en dit was geweldig. En je gaat naar huis en bam, gebeurt er iets. Hè? En dan, weet je, de hele vreugde is weg. De hele, oh, drama. Weet je, en dit gebeurt elke keer weer, probeert de duivel naar zo'n overwinningsmoment. Hè, waar echt, wauw, dit gebeurt er dan. En je komt naar huis of je gaat ergens naartoe en er gebeurt er. En je laat je vreugde roven. Dus dit is al heel, heel typisch. Hè, ik heb dit in heel veel commentaren gelezen en het is echt, ze zeggen echt, ze is plotseling ziek geworden. He, dus dat kwam zomaar opeens voor. Nou, het was de gastvrouw die ziek werd, dus dat is al een probleem. En de dienst was geweldig, maar nu komt die domper. En we moeten echt beseffen, lieve mensen, de duivel zit niet stil. En er gebeuren prachtige dingen in de jeugd, er gebeuren prachtige dingen in onze gemeente. Heel veel mooie dingen gebeuren, maar de duivel zal niet stil zitten. Hij valt direct aan. Hij denkt, ik heb territorie verloren. Ik kan hier niet meer roven en stelen. Dan probeer ik het bij de schoonmoeder. Dan probeer ik bij de kinderen. Dan probeer ik hier het aan te vallen. Zo is de duivel. Dus we hebben niet een... Hè, vroeger de oorlogsvoering ging zo. Twee generalen ontmoeten dat. Waar gaan we oorlog voeren? Ja, op dat veld daar. Hoe laat? Ja, om 8 uur 's avonds of 8 uur 's ochtends. En dan om 2 uur zijn we klaar. En dan gaan we oorlog... Zo gentlemanachtig. En dan de volgende dag staan de twee legers tegenover elkaar. En dan wordt er gestopt. En dan worden... Zo is de duivel niet. Hij is geen gentleman. Als jij om genade biedt, als jij op de grond ligt, dan wil hij je een trap nageven. Dus je hebt hier niet met een eerlijke tegenstander te maken. Je hebt je wapenrusting nodig. Jij moet vol van de Heilige Geest zijn. Je moet scherp zijn in deze geestelijke strijd. Ja, dus ontzettend, ontzettend belangrijk. Dus... De hulp van Jezus wordt gevraagd in deze situatie. He, met de schoonmoeder die plotseling ziek is, hoge koorts. En Jezus had daaraan toen nog geen wonder gedaan. Dit is het eerste wonder, het eerste genezingswonder van Jezus. Oké, het allereerste wonder weten, dat staat ook heel duidelijk in water in wijn, Kana. He, dat water in wijn is het eerste wonder. Nou, is dat in de synagoge van Capernaum? Dat is niet de synagoge van Nazareth waar je eruit gegooid werd. Maar dit is de synagoge van Capernaum, is dus het tweede teken, wonderteken is dat die demon uitgedreven werd. En nu zijn we bij de schoonmoeder die koorts had. Dus dat is, en die denkt, ja, zo spectaculair is dat niet van koorts, dat herstelt toch wel weer. Nou, koorts kan ook heel geniepig zijn, maar het bijzondere van deze genezing is die timing, vind ik wel. Het komt snel op, hè, en iemand wordt bevrijd, en koorts komt op en Jezus doet zijn eerste wonder. En laten we eens kijken hoe hij dat doet. Rabbi Jezus maakt lichamelijk contact. Dus als een Jood dit leest, van, ja, maar dat moet je niet doen, want zieke mensen moet je niet aanraken, word je ook onrein. Nee, maar Jezus doet dat wel. Hij pakt haar bij de hand, hij helpt haar overeind en richt haar op. Marcus gebruikt dat woord maar 1 keer anders en dat is bij de opstanding van Jezus. Jezus werd verrees uit de dood. Dus die oprijzing, bijzondere connectie. Aan het begin, eerste hoofdstuk, laatste hoofdstuk, verrijzenis. En bij de genezing, deze genezing elke keer weer anders. Hè. Deze genezing, geen gebed, geen ritueel, geen modder of geen dingetjes. Hij pakt haar vast en richt haar op. Ik vind het prachtig. Hetzelfde, ook hier, Jezus onderwijst met gezag. Jezus geneest met gezag, hè, met autoriteit. Normaal gesproken, als iemand koorts hebt, dan zeg je van, hé, je bent genezen, maar doe even rustig aan. En je moet even herstellen en nog een dagje ziek, uitzieken. Je bent, baas, ik ben wel gezond, maar ik moet nog eventjes bijkomen van die koorts. Maar zij was helemaal fit en meteen, staat er, dus ging zij Jezus en de discipelen dienen. En dan denk je van, ja, dat deed Jezus dus voor zichzelf. Maar weet je, hier even echt een principe. Dit wil ik echt een principe voor jullie meegeven. God geneest je, ga Jezus dienen. Ja? God geneest je, ga Jezus dienen. Weet je? En dat is toch het respons, het natuurlijke respons van iemand die genezen wordt. Ga Jezus dienen. Halleluja. Wat ik zo mooi vind is dat jaren later, Petrus, die hier alleen maar geobserveerd had, nog zelf niks gedaan heeft. En Petrus had gezien hoe schoonmoeder genezen was. En je mag erbij denken wat je wil, of je dat nou wou of niet. Okay. Maar Petrus later, Jezus was opgestegen in de hemel. Hij loopt die poort binnen en daar ziet hij een lamme man. En de lamme man vraagt hem, heb je wat geld voor mij? Johannes en Petrus zien die lamme man. En Petrus is eerlijk. Hè? Petrus was niet had niet veel geld. Maar hij zegt, weet je wat, geld en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik jou. En dat heb ik geleerd 3 jaar geleden. Heb ik de meester gezien hoe hij dat deed. En hij pakte de hand van mijn schoonmoeder vast. Maar goed, Petrus moet weer wel zeggen van, hij pakte die hand vast van die lamme man. Maar wat ik heb, geef ik jou. In de naam van Jezus, sta op! Wauw! En die man stond op en kon lopen. He, dat is toch, wat een wonder. En hij heeft geobserveerd, hij heeft gezien hoe Jezus dingen doet. Hij past dat toe. En natuurlijk moet hij de naam van Jezus gebruiken, want hij staat onder de autoriteit van Jezus. Maar ik vind het prachtig hoe wij mogen leren van de meester. Er zijn nog 3 mooie verhalen en daar zitten ook allemaal pareltjes in. Maar het is al best wel... Misschien, ik wou eigenlijk volgende week doorgaan met hoofdstuk 2. Maar ik wil jullie vragen, lees hoofdstuk 1 nog even goed door. Vooral dat einde. En misschien ga ik daar nog even naar refereren. Maar wat we daar lezen is echt superbelangrijk. Mensen worden genezen van allerlei kwalen. Dus de autoriteit van Jezus is op zoveel gebieden. Jezus gaat rond en predikt het evangelie. En demonen worden uitgedreven en mijn laatste man worden genezen. Dat is dus het laatste gedeelte van hoofdstuk 1. Elke keer weer heeft Jezus gezag en hij laat dat zien. Dat hij gezag heeft in onderwijs, in prediking, in genezing, in uitdrijven van demonen. Gemeente, laten we kijken naar Jezus. Ik wil vragen of de worshipband naar voren komt. En laten we leren van hem. Als je zo'n Bijbelboek doorneemt en daarover preekt, dan kom je heel veel aspecten tegen. Dus ik heb het over autoriteit gehad, ik heb het over bevrijding gehad. Verschillende dingen zijn te pas gekomen. Maar het ging eigenlijk over het zien, het observeren wat Jezus doet en dat wij dat na mogen doen. Maar als er ergens iets is in jouw leven waar jij zegt van ja, daar heb ik wel bevrijding voor nodig. Ik wil ook leren te wandelen in de autoriteit. Wat het ook mag zijn, hè, kom daarmee in actie. We gaan na de dienst hebben hier is een plaats voor gebed. Kom naar voren, we willen echt voor je bidden. Wil je met me opstaan? Als we nu zo voor Gods troon staan, we zijn hier in zijn aanwezigheid. Wat het ook mag zijn. Hè? Dus als jij aangevallen voelt, wijd je toe aan de Heer. Radicale toewijding. Overgave aan de Heer. Bied weerstand aan de duivel. En de duivel zal van jou vluchten. Dat is een belofte van God. Ik wil je ook aanraden als je misschien iets te snel bent ingerold en je bent al allemaal dingen aan het doen, maar je hebt nooit echt goed gekeken. Hoe doet Jezus het eigenlijk? Misschien vraagt God je ook een beetje een stapje achteruit te nemen en te kijken. Heer, hoe doet u het? Hoe doet mijn meester het? Ik wil luisteren naar u. Ik wil doen wat u zegt, Heer. Halleluja, Jezus. Hier staan we, Heer Jezus. Halleluja, Heer. En Heer, we willen u dienen. Heer, met ons heel ons hart. Heer, we willen groeien. We willen u navolgen. Heer, we hebben uw roepstem beantwoord. U zei, kom, we zijn gekomen. Heer, we hebben ons laten dopen, we volgen u. Heer, we kijken hoe u het wil, hoe u het doet, Vader. Heer, en we willen heel puur zijn in alles. En we willen naar de Bijbel kijken. We willen kijken naar hoe Jezus dingen deed. Heer, ik dank u voor de autoriteit die u ons gegeven heeft. En ik bid u, Vader, dat wij allemaal hier leren om in uw autoriteit te staan in Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Vader. Heer, dat we onze wapenrusting aanhouden. Heer, dat we klaar zijn, bereid zijn hier in de geestelijke strijd. Heer, u heeft ons autoriteit gegeven. U heeft ons de wapenrusting gegeven. Maar u vraagt ook om actie. Heer, en we willen ook, Heer, actief worden. Actief worden, Heer, en doen wat u zegt. Halleluja. Halleluja. Laten we Jezus groot maken in dit lied. Heer, en als je een gebed van overgave wil doen, doe dat. Geef jezelf Focus je op de Heer. Kijk naar Jezus. Halleluja. Amen.